What a blessing to hear those testimonies.
Wat een zegen om al deze getuigenissen te horen.
I was thinking of how each one of those stories was unique.
Ik moest eraan denken dat elk van deze geschiedenissen uniek is.
Good representation of the different backgrounds people have.
Het geeft een heel goed beeld, vertegenwoordigt alle achtergronden van alle verschillende mensen.
And it really does stay right in line with the theme of the conference so far.
En het houdt helemaal in lijn, het is helemaal in lijn met het thema van deze conferentie tot nu toe.
I'd like to open in a word of prayer.
Ik wil ook de samenkomst nu openen, de toespraak openen met het gebed.
I'm just going to pray. Lord, I want to thank you that you are our Redeemer. That you came to seek that which was lost. And just as we've heard in these stories, Lord, each one of them is a fresh new example of how you pursue us with a relentless love. How you are there when we come to our senses as the prodigal son who went into the far country just completely out of it, drunk with the spirit of the world. Focused on sin and the pleasures that this world can offer. And as he gave over to those pleasures, he found them to be empty and meaningless. And as sin always does to us, he ended up in the pig pen. But it was there in the pig pen that he came to his senses. And that's what we've heard here tonight already. It's when we have come to an end of ourselves, when sin has overtaken us and the consequences of it have driven us into despair. And it's as if the blinders come off our eyes, and there you are, right there, waiting for this moment. And Lord, I pray that tonight blind eyes would be made to see. That there would be those who have struggled and wrestled and resisted the Holy Spirit in the past. And yet, as we just heard in this testimony, a longing for something real in God. Lord, I pray that just as the angels took Lot and his wife by the hand and led them out of Sodom, that tonight you would take different ones by the hand and lead them out of the Sodom of this world into a place of safety. I thank you, Lord, for the joy of our salvation that I saw in these different testimonies. Praise the Lord. Thank you, Lord, for all that you offer us. In Jesus' name, amen. Okay, we are going to continue on with our theme verse, Luke 1:17.
We gaan door met het vers van ons thema, Lucas 1, vers 17.
But this time we will also read verse 16 again.
We lezen opnieuw vers 16 erbij.
Again, we are talking about John the Baptist here.
En opnieuw gaat het over Johannes de Doper.
And he, John, will turn many of the sons of Israel back to the Lord their God.
En hij, Johannes, zal vele van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God.
It is he who will go as a forerunner before him in the spirit and power of Elijah.
Hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia.
And I'm going to skip ahead a little here to turn the disobedient to the attitude of the righteous.
We staan een stukje over en we lezen verder om de ongehoorzame tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen.
I want to focus on one word tonight.
Ik wil het vanavond stilstaan bij één woord.
It is one of the most glorious words in Scripture.
Een van de heerlijkste woorden in de Schrift.
Where would we be without it?
En wat zouden wij zijn zonder dat?
And that word is used twice here in these two verses.
En dat woord wordt hier twee keer in deze verse gebruikt.
Turn.
Omkeren.
Praise the Lord that we can turn.
Prijs de Heer dat we kunnen omkeren.
What a marvelous word.
Wat een geweldig woord is dat.
I'm going to read a couple of verses out of Matthew 3.
Ik wil een paar versen met jullie lezen uit Matteüs hoofdstuk 3.
They're very short verses.
Korte versen.
Verse 1. Now in those days John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand.
Sorry, I wasn't here.
No, it's okay. And verse 8. Therefore, as he continues preaching, therefore, bear fruit in keeping with repentance.
In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zei, bekeert u. Dan in vers 8, brengt dan de geest voort die aan de bekering beantwoordt.
Now it might come as a surprise to some that the first word of the gospel is not love.
Misschien verbaast het sommigen van u dat het eerste woord van het evangelie niet liefde is.
And the first word of the gospel is not grace.
Het eerste woord van het evangelie is niet genade.
The first word of the gospel is repent.
Het eerste woord van het evangelie is bekeert u.
When we're talking about turning, we're talking about repenting.
Als we het hebben over omkeren, dan praten we over bekering.
John's whole life message was repent for the kingdom of heaven is at hand.
De boodschap van het leven dat Johannes bracht was de boodschap, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is aanstaande.
And when Jesus came repenting, he gave the exact, when Jesus came preaching, he gave the exact same message.
En toen de Heer Jezus kwam om te gaan prediken, bracht hij exact diezelfde boodschap.
And then after Jesus died and was resurrected,
en toen Jezus was gestorven en weer was opgestaan,
Peter gave us a tremendous sermon.
Gaf Petrus een geweldige boodschap door.
And he said, repent and return, so that your sins may be wiped away, in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord.
En Petrus sprak, wend u af van uw huidige leven en keer weer tot God, om vergeving te krijgen voor uw zonde.
And Paul later said, God is now declaring to men that all people everywhere should repent.
En Paulus sprak later deze woorden, God dan verkondigt nu overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren.
And that men should repent and turn to God.
En dat ze tot inkeer moesten komen en God moeten eren.
Performing deeds appropriate to repentance.
En zich dienen te gedragen zoals het bij hun nieuwe leven past.
Now some people make the terrible mistake of thinking this is a one-time act.
Sommige mensen maken de verschrikkelijke fout dat dit een eenmalige gebeurtenis, handeling is.
Repentance is the entrance into the kingdom of God.
Bekering is het binnengaan in het koninkrijk van God.
But as we will soon see, that is only the beginning.
Maar we zullen heel spoedig zien dat is maar het begin.
Repentance is emphasized in Scripture because we have been so terribly corrupted by sin.
En bekering wordt in de schrift zozeer benadrukt omdat wij zo verdorven zijn door de zonde.
The truth is that we are wrong in our thinking.
De waarheid is dat wij helemaal fout zitten in ons denken.
We are wrong in our attitude.
We zijn fout in onze houdingen.
We are wrong in our perspectives of others.
En we hebben het fout op de manier waarop we naar anderen kijken.
And we are wrong in our values.
We zijn fout als het gaat om onze waarden gaat.
And so there needs to be this constant work going on inside of us.
En daarom moet dit voortdurende werk doorgaan in ons leven.
And repentance plays a large part in that process.
En bekering maakt een groot deel uit van dat proces.
But let's go back to the beginning again.
Maar we gaan weer terug naar het begin.
I want to talk for a second about the born again experience.
Ik wil even iets zeggen over deze ervaring van de wedergeboorte.
It really is very comparable to getting married.
Het heeft veel weg van gaan trouwen.
Consider a single person.
Stel je voor, er is iemand die vrijgezel is.
Let's say a girl who is 25 years old.
Meisje bijvoorbeeld, van 25 jaar oud.
And she's obviously been single her whole life.
En ze is haar hele leven uiteraard al vrijgezel.
So she has been able to think in terms of being available for a potential husband.
En ze denkt in termen van ja, ik ben beschikbaar voor een potentiële man.
So she sees some nice looking guy and the first thing she is thinking.
Ze ziet een aardig uitziende kerel. Het eerste dat ze denkt.
I wonder if he's the one.
Zou hij misschien degene zijn?
And she goes through life with that mentality.
En ze gaat haar leven zo voort met die houding.
Seeing herself as available.
Ze ziet zichzelf als ik ben beschikbaar.
But you see, when you become engaged and you get married,
maar als je dan een keer verloofd raakt en je gaat trouwen,
something dramatic changes in that thinking.
Dan gaat er iets zeer drastisch veranderen in het denken.
In a certain way you could say that you have to repent of that thinking.
Je zou kunnen zeggen je moet je bekeren van die manier van denken.
You have to do away with the mentality that you are available.
Je moet nu afleggen deze gedachtegang dat je nog beschikbaar bent.
No, you are no longer available.
Nee, je bent niet langer beschikbaar.
When you get married, you commit yourself to that new person.
Als je gaat trouwen, dan wijd je jezelf toe aan die ene persoon.
The reason there is so much superficial Christianity,
en de reden dat er zoveel oppervlakkig christendom is,
is the same reason there are so many divorces.
Is dezelfde reden als waarom er zoveel scheidingen zijn.
Because many people enter into the relationship wanting the benefits but without the responsibilities.
Veel mensen beginnen namelijk aan een relatie en ze willen wel de lusten ervan, maar niet de lasten. Ze willen niet de verantwoordelijkheid op zich nemen.
And if you put it in the context of being the bride of Christ,
en als je dit ziet context van van de bruid van Christus,
it's as if these people want the husband's wealth.
Het is dan net alsof deze christenen wel de rijkdommen van hun man willen hebben.
They want his protection.
Ze willen zijn bescherming wel hebben.
They want his love.
Ze willen ook zijn liefde ontvangen.
But they don't want him telling them what to do.
Maar ze willen niet dat hij hen zegt wat ze moeten doen.
They don't want to sacrifice anything for him.
Ze willen niets voor hem aan de kant zetten.
They don't want to give up their independence.
Ze willen hun onafhankelijkheid niet opgeven.
And so therefore we have weak commitments.
En daarom hebben we zulke zwakke toewijdingen.
And the reality is many people who think they are Christians aren't.
En helaas is de werkelijkheid zo dat velen die christenen denken dat ze christen zijn, zijn helemaal geen christen.
Because they continue to see themselves available.
Ze denken dat ze toegewijd zijn, maar ze zien zichzelf als nog steeds beschikbaar.
To other spirits out there.
Beschikbaar voor andere geesten die daar zijn.
Now we see here in Luke chapter 1.
We zien hier dan in Lucas hoofdstuk 1.
That John is calling the people to turn.
Dat Johannes de mensen oproept om zich te bekeren, om te keren.
And there are three aspects of that call that I want to touch on here.
En er zijn drie aspecten van deze ommekeer die ik vanavond met jullie wil bespreken.
First of all, it is a call to turn away from something.
Allereerst is het een oproep om je af te keren van iets.
Throughout scripture to turn means to turn away from practices that gratify the flesh.
Door de hele schrift zien we dat afkeren in de schrift gebruikt wordt als dat je afkeert van het vlees.
It means to turn away from the things of the world.
Dat je afkeert van de dingen van de wereld.
It means to turn away from that soothing, conning voice of the enemy.
En dat je afkeert van deze lieflijke stem haast van de vijand.
Part of repentance means to turn away.
Een deel van die bekering is dat je daarvan afkeert.
Let me put it to you this way.
En ik zou het zo willen zeggen.
You are going through life headed in this direction.
Je gaat door het leven met je in die richting.
In Los Angeles there is a freeway that goes into Los Angeles.
En er is in Amerika een hoofdweg, een snelweg die rechtstreeks Los Angeles inrijdt.
It's called the Santa Monica Freeway.
The Santa Monica Freeway.
And it's probably, oh, I don't know, 15 lanes wide.
15 rijstroken breed.
And this freeway goes right towards the ocean.
En deze snelweg die gaat regelrecht naar de oceaan.
Now it's before it gets to the ocean, of course, it splits off.
Natuurlijk, net voordat hij bij de oceaan is, zijn er dan wel wat splitsingen.
But for the sake of my illustration, we're going to act like it goes right into the ocean.
Maar omwille van de illustratie doen we net alsof die snelweg gewoon de oceaan in gaat.
And I had a picture in my mind form one time.
En ik had een beeld zo in mijn gedachten een keer.
About the people of this world.
Over de mensen van deze wereld.
And they are just marching along this freeway.
En ze gaan maar door op deze snelweg.
Thousands upon thousands of them.
Duizenden en duizenden mensen gaan erop.
And they're mindlessly just marching along, heading for that ocean.
En ze lopen zonder enig nadenken. Ze lopen steeds maar verder, recht op de oceaan af.
Multitudes of them.
Massa's van hen.
But every now and then there will be one person in that crowd.
Maar zo nu en dan is er één persoon in die menigte.
And that person comes to his senses.
Die tot bezinning komt.
And it's as if he wakes himself up.
Alsof hij zichzelf wakker schudt.
And he says, "What's the matter with me? Where am I going?"
En hij vraagt zich af, wat is met mij aan de hand? Waar ben ik naartoe op weg?
And he turns around.
En hij keert zich om.
And he begins to fight his way through the crowd.
En hij moet zijn weg vechten door de menigte heen.
All the motion is headed this way.
De hele beweging gaat één kant uit.
Everyone is thinking the same thing.
Iedereen denkt hetzelfde.
And going in the same direction.
En ze gaan allemaal in dezelfde richting.
But all of a sudden this man realizes he's going in the wrong direction.
Maar plotseling komt deze man tot het besef, hé, ik ga in de verkeerde richting.
Jesus said the broad way leads to destruction.
Jezus zei dat de brede weg naar het verderf leidt.
And the picture is of being born again is to turn around and begin going in the opposite direction of the world.
En het beeld van de wedergeboorte is dat je omkeert, dat je de andere weg uitgaat tegen de wereld in.
Now let me talk about it in a little more practical way.
Ik wil het wat praktischer maken nu.
That the world offers our flesh the things that God says that we are not allowed to have.
De wereld biedt ons allerlei dingen aan die aantrekkelijk zijn voor het vlees, maar God verbiedt ze ons.
Or at the very least to have in moderation.
En de wereld zegt in ieder geval moeten we er matig in zijn.
Now I have a book over here called Intoxicated with Babylon.
Ik heb een boek geschreven.
Oh, there it is. It's a great book. You ought to get it.
Geweldig boek. Ik geloof dat Steve. That's your book.
Okay. Huh? Yeah.
Your book. Yeah, good. Must be good.
Good book.
Yeah. Geweldig. Bedwelmd door Babylon.
I want to read a little passage out of it.
Gaan we een stukje uit voorlezen.
That kind of paints the picture of what we're dealing with.
En dat geeft een beeld van de dingen waar we nu over hebben.
This comes out of the first chapter.
Een deel uit het eerste hoofdstuk.
These three carnal appetites, this is referring to 1 John 2:15, okay?
Het gaat hier over 1 Johannes 2 vers 15.
These three carnal appetites, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the lust of pride, are branches of sin. The lust of the flesh represents the entire realm of pleasure, entertainment, amusement, and comfort, and includes addictions, movies, sports, television, travel, and all the many kinds of activities people become involved in. The lust of the eyes describes a person's intense desire to have something he sees. It usually revolves around the desire for possessions, trendy clothes, the latest technology, a new car, and so on. The pride of life is a person's exaggerated estimate of his own value as a person. Self-ambition, a drive to be successful, to have more prominence, an urge to, quote, keep up with the Joneses, or the prideful desire to be the one. These are the evidences of the pride of life. The entire evil tree with its three main branches could be described by the single term coveting, which in its simplest meaning is the desire for something for self. Most of the things mentioned above are permissible by the Lord when they are kept in their proper place. The trouble is that Christians have allowed these lusts to drive them in much the same way the unsaved are driven. In fact, in the daily life, it is difficult to see any difference between the two.
Deze drie vleeselijke begeerten, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, zijn de aftakkingen van de zonde. De begeerte van het vlees beslaat het hele spectrum van genot, vermaak, amusement en luxe. Maar ook verslavingen, films, sport, televisie, reizen en al de vormen van activiteit waar mensen in betrokken zijn. De begeerte van de ogen bestaat uit een intens verlangen om iets te moeten zien. Meestal draait het om een verlangen naar bezit. Modieuze kleding, de laatste technologie, een nieuwe auto, etc. De hoogmoed van het leven is de overdreven bevestiging van iemands eigenwaarde als persoon. Ambitie, de drive om succesvol te zijn, om op de voorgrond te staan. De drang om goed voor de dag te komen, om het trotse verlangen, of het trotse verlangen om de bink te zijn. Dit zijn de bewijzen van de hoogmoed van het leven. Deze hele boom van het kwaad met haar drie aftakkingen zou kunnen worden beschreven met de term begeerte. Dat simpelweg betekent het verlangen naar iets voor zichzelf. De meeste van de dingen die hier beschreven zijn, zijn door de Heere toegestaan, wanneer ze op de juiste plaats staan. Het probleem is dat deze begeerten christenen dezelfde kant op hebben gedreven als degene die verloren gaan. Het is in wezen erg moeilijk geworden om het verschil tussen deze twee te ontdekken.
Oké. What I want to say is this.
Wat ik wil zeggen is dit.
I am not trying to impose upon you another list of rules.
Ik wil niet jullie nog een lijst met regels gaan opleggen.
The point of this isn't to say you can't do this, you can't do that, and so on.
Het gaat er niet om te zeggen van je mag dit niet, je moet dat, enzovoort.
The point of this paragraph here is to get us to think about what the way we're living our lives.
Maar het doel van deze linia is om ons laten nadenken wat het doel van ons leven is.
This is really more about the affections of the heart than it is about rules.
Het gaat erom waar we ons hart op gezet hebben, de liefde waar ons hart naar uitgaat.
What is it that you really desire in life?
Wat wil je nou echt in je leven? Waar gaat je verlangen naar uit?
What is the passion of your heart?
En wat is de passie van je hart?
It's easy to say that we love the Lord.
Het is zo makkelijk om te zeggen, ook ik heb de Heere lief.
But is that really proven out in the way you think and act?
Maar kun je dat ook bewijzen met de dingen die je denkt en die je doet?
Another thing I want to mention about this list.
En iets dat ik nog iets anders dat ik over deze lijst wil zeggen.
You have to realize that the enemy is at work within this realm of activity.
Je moet je realiseren dat de vijand werkzaam is in al deze activiteiten.
We think that we'll just take a couple of steps down this path.
Je denkt misschien, je kunt best een paar stapjes op dit pad zetten.
Actually, we just heard this in Herdien's testimony.
In Herdien's getuigenis hebben we dat net gehoord.
That you start to go down this path and pretty soon it opens up into more and more and more.
Je zet eerst een paar stappen op het pad en het gaat verder en verder en verder.
And this other dear lady, I don't know what happened to her with the dark hair.
En deze andere lieve zuster met haar donkere haar, ik weet niet waar ze nu zit.
Oh, I don't know where you went. Where are you?
Waar bent u?
Put your hand up.
Geef je hand omhoog alstublieft.
She went away?
Oh, she went home.
Huh? She went home after that great testimony.
Oh, zonde. Na zo'n geweldige getuigenis ga je naar huis.
Well, anyway, it's the same thing. I'm sure she did not plan on sin taking her where it took her.
Zie, waar het om gaat is, dus was vast niet van plan om overmand te worden door de zonde.
Now, I happen to know that there are some number of people here tonight.
Ik weet zeker dat er enkele mensen hier vanavond zijn.
Who are secretly addicted to pornography.
Die stiekem verslaafd zijn aan pornografie.
And other forms of sexual sin.
En aan andere vormen van seksuele zonde.
You must repent of this sin.
Daar moet je je van bekeren.
It's time to repent.
Het is de hoogste tijd om je daarvan te bekeren.
It's time to do away with it once and for all.
Je moet er eens en voor altijd afstand van doen.
It's time to take some steps to close it out of your life.
Je moet stappen ondernemen om het uit je leven weg te bannen.
To confess it to someone who really knows you.
Om het te belijden aan iemand die jou goed kent.
To put a filter on your computer.
En misschien wel moet je en om een filter op je computer te doen.
Maybe to change the telephone that you have.
Misschien moet je wel een andere telefoon kopen.
Close off every avenue the enemy has into your heart.
Je sluit elke weg die de vijand in jouw hart gevonden heeft af.
It's time to repent tonight.
Het is vanavond de tijd om je te bekeren.
And if you will do that, God will meet you.
En als je dat doet, dan zal God jou tegemoet komen.
But so long as you hold on to it,
maar zolang als je daar er nog aan vasthoudt,
the Lord is not able to break through to you.
Dan kan God niet doorbreken in jou.
You're keeping him blocked out.
Je sluit hem namelijk buiten.
He wants to set you free.
Hij wil je vrijmaken.
Last night a young couple came up to me.
Gisteravond kwam een jong stel naar mij toe.
And they shared an interesting testimony with me.
En ze deelden een interessant getuigenis met mij.
I won't embarrass them, but I know they're here somewhere.
Ik wil ze niet in verlegenheid brengen, maar ik weet dat ze hier ergens zitten.
But when I was here 2 years ago,
toen ik hier 2 jaar geleden was,
they came to me.
Kwamen ze ook bij mij gekomen.
And he was addicted to pornography.
En toen was hij verslaafd aan pornografie.
And I told him certain things to do.
En ik heb hem toen aangewezen wat hij moest doen.
And I told her certain things to do to help him.
En ik heb haar dingen aangewezen die zij moest doen om hem te helpen.
And it was such a blessing to me.
En het was zo'n zegen voor mij.
When they walked up to me after the meeting last night.
Toen ze gisteravond naar me toe kwamen na de samenkomst.
And they asked me, did I remember them?
En ze vroegen mij, kent u ons nog?
And I did vaguely remember them.
Ik herkende ze vaag.
And then as he started telling me a story, it came back to me.
En toen ze mij zo een geschiedenis vertelde, kwam het allemaal bij mij terug.
Yes, I do remember talking to you too.
Ja, ik herinner me nog dat ik met jullie heb gesproken.
And they were able to share with me the testimony.
En ze konden met mij hun getuigenis delen.
That he did the things that I said.
Hij had de dingen gedaan die ik hem had gezegd.
And his wife supported him in this.
En zijn vrouw ondersteunde hem erin.
Even though at times it was painful.
Al was het ook soms pijnlijk.
And now he's walking in victory.
En nu wandelt hij in de overwinning.
And there, you could see the love they have for each other.
En je kunt zien hoe ze elkaar lief hebben.
And the joy in their lives.
En de vreugde die in hun leven is.
But it started with repentance.
Maar het begon met bekering.
And the fruits of repentance.
En de vrucht van bekering.
Doing the deeds that are appropriate to repentance.
En je moet daden doen die beantwoorden aan de bekering.
You do not need to stay in bondage.
Je hoeft niet gebonden te blijven.
It's time to turn away from that sin.
Het wordt tijd om je van die zonde af te keren.
All right, so First of all, it is a call to turn away from something.
Dus ten eerste gaat het over een roep om je van iets af te keren.
And secondly, it is a call to turn towards someone.
En ten tweede is het een oproep om je tot iemand te keren.
And our verse tells us that John was the forerunner of Jesus Christ.
En ons vers heeft ons al geleerd dat Johannes de voorloper is van Jezus Christus.
You know, can I just remind us all that Jesus Christ is the center of our faith?
Ik wil ons eraan herinneren dat Jezus Christus het centrum van ons geloof is.
If all that you have is a religious system, you do not know the Lord.
Als je alleen maar een religieus systeem hebt, dan ken je de Heere niet.
Some doctrinal system.
Als je een systeem hebt van doctrines, van leerstellingen,
is not the center of our faith.
Dan is dat niet het centrum van je geloof.
Some denomination is not the center of our faith.
Een denominatie is niet het centrum van je geloof.
Some particular church is not the center of our faith.
Een bepaalde kerk is niet het centrum van ons geloof.
The center of our faith is a person.
Het middelpunt van ons geloof is een persoon.
A real live person.
Een echte, levende persoon.
And the faith is the relationship that connects us with him.
En ons geloof, dat is de band tussen hem en ons.
I'm not talking about a religious system.
Ik heb het hier niet over een religieus systeem.
I'm talking about a living relationship.
Ik heb het over een levende relatie.
You know, it's easy to focus on doctrines.
Het is makkelijk om het over leerstellingen te hebben.
But it requires someone outside of ourselves to really love people as God loves them.
Maar er is iemand nodig buiten onszelf om die ons in staat stelt om lief te hebben.
It's easy to do work around the church.
Het is makkelijk om werk voor de kerk te doen.
But it requires someone outside of ourselves to help us to live in humility with other people.
Maar er is iemand buiten ons nodig om ons te helpen om in nederigheid met anderen samen te leven.
It's easy to obey a few outward rules of religion.
Het is makkelijk om een paar uiterlijke godsdienstige regels na te leven.
But it requires someone outside of ourselves for us to truly be consecrated to the Lord in our hearts.
Maar er is iemand buiten ons nodig om ons te helpen om ons hart volledig aan hem toe te wijden.
The Christian faith is not another religion.
Het christelijk geloof is niet de zoveelste godsdienst.
It revolves around a person.
Maar het draait om een persoon.
A very special person.
Een heel speciale persoon.
And our faith is inextricably tied in with his character.
En ons geloof is onlosmakelijk verbonden met zijn karakter.
You cannot separate the faith of a saving faith from Jesus Christ and who he is.
Je kunt een zaligmakend geloof niet scheiden van Jezus Christus en wie hij is.
Now there are some 100 names in scripture for Jesus Christ.
Er zijn in de schrift ongeveer 100 namen voor Jezus Christus.
But I'm just going to quickly go through a list of a few of them.
Ik wil nu snel met jullie door een lijstje gaan van een enkele van die namen.
Just to give us a reminder of who this person is.
Om ons eraan te herinneren wie deze persoon is.
He is called the Alpha and Omega.
Allereerst wordt hij genoemd de Alpha en de Omega.
The bread of life.
Het brood des levens.
The chief cornerstone.
De hoeksteen.
The faithful and true witness.
De getrouwe en waarachtige getuige.
The good shepherd.
De goede herder.
The holy one.
De heilige.
Emmanuel.
Emmanuel.
King of kings.
Koning der koningen.
Lamb of God.
Lam van God.
Light of the world.
Licht van de wereld.
Lion of the tribe of Judah.
De leeuw uit de stam van Juda.
Lord of glory.
De Heere der heerlijkheid.
The only begotten son of God.
De enige geboren zoon van God.
The righteous one.
De rechtvaardige.
The stone the builders rejected.
De steen door de bouwlieden afgewezen.
The word of God.
Het woord van God.
The way, the truth and the life.
De weg, de waarheid en het leven.
We could sum it all up by just saying he is the revelation of God.
kunnen het allemaal samenvatten in een kort zinnetje. Hij is de openbaarwording van God.
It is in his face that we see the glory of God.
In zijn aangezicht zien we de heerlijkheid van God.
It is in his words that we see the wisdom of God.
In zijn woorden zien we de wijsheid van God.
It is in his miracles that we see the power of God.
In zijn wonderen zien we de kracht van God.
And it is in his death that we see the love of God.
En in zijn dood zien we de liefde van God.
All Jesus asks of us.
Alles, het enige dat Jezus van ons vraagt,
is to step outside of the realm of sense.
Is dat we het gebied van de zonde verlaten.
And to believe in him.
En in hem geloven.
And to put our trust in him.
En ons vertrouwen op hem vestigen.
To put our trust in him.
Ons vertrouwen op hem vestigen.
And to live our lives.
En om een leven te leven.
With the conviction.
In de overtuiging.
That we really do believe in his character.
Dat wij echt geloven in zijn wezen, in zijn karakter.
Not just some fairy tale that we learned in Sunday school.
Het is niet een sprookje dat we op de zondagsschool hebben geleerd.
But that he is the living God.
Maar dat hij de levende God is.
That is what it means to have faith in Jesus Christ.
Dat is wat het betekent om geloof te hebben in Jezus Christus.
So to repent and to turn away from going the way of the world.
Dus je bekeren en je afkeren van de weg van de wereld.
Means that we turn and go towards Jesus Christ.
Betekent dat we ons omkeren en naar de Heer Jezus toe lopen.
We make a definite decision that we are going to be his follower.
We nemen een vast besluit dat we zijn volgeling zullen zijn.
Okay, and that brings us to the third aspect of this call.
En dat brengt ons dan naar het derde aspect van onze roeping.
It is a call to remain headed in that direction.
En dat is namelijk de roep van God dat wij ook moeten doorgaan in deze weg waartoe we ons gekeerd hebben.
To stay turned towards him.
Om naar hem toegekeerd te blijven.
Let's go back to the marriage metaphor again.
Laten we weer naar deze metafoor gaan van het huwelijk.
What would you think of a wife who made the wedding vows?
Wat zou je denken van een echtgenote die de huwelijksbelofte heeft afgelegd?
But then immediately started cheating on her husband.
Maar onmiddellijk overspel gaat plegen.
Well, we just heard a testimony just like that.
We hebben daar net een getuigenis over gehoord.
But that's exactly what it means to think that we can make a commitment to the Lord.
Maar dat is hetzelfde als wanneer wij menen dat we ons kunnen toewijden aan de Heer.
But then to just go right back into our old ways.
En vervolgens gewoon onze eigen weg weer gaan.
It's not enough to say I repented.
Het is niet genoeg om te zeggen, ik heb me bekeerd.
As if it was a one-time act.
Alsof het een eenmalige zaak was.
You must be able to say, I am repentant.
Maar je moet zeggen, ik ben voortdurend aan het bekeren.
Day in and day out.
Iedere dag opnieuw.
Month after month and year after year.
Maand na maand, jaar na jaar.
Unceasingly.
Onophoudelijk.
I live as a repentant person.
Ik leef als iemand die zich voortdurend bekeert.
I live in the spirit and the attitude of repentance.
Ik leef in een geest, in een houding van bekering.
I will for the rest of my life continue to go in this direction.
De rest van mijn leven ga ik door in die richting.
Again, we're talking about relationship.
Ik herhaal het, we hebben het over een relatie.
We're not just talking about church attendance.
We hebben het niet over kerkgang.
We are making a commitment to turn towards Jesus Christ.
We wijden ons toe om ons te keren in de richting van Jezus Christus.
To face him.
Om hem te aanschouwen.
To seek him.
Om hem te zoeken.
To pursue him.
Om hem na te jagen.
And this is an ongoing relationship.
En deze relatie gaat verder, gaat door.
In John 15, Jesus talked about this relationship.
En in Johannes 15 had de Heer Jezus het over deze relatie.
This is what he said.
En dit is wat hij zei.
Verse 4.
Vers 4.
Abide in me and I in you.
Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.
As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine.
Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen.
So neither can you unless you abide in me.
Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie in mij niet blijven.
I am the vine, you are the branches.
Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken.
He who abides in me and I in him, he bears much fruit.
Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.
For apart from me, you can do nothing.
Want zonder mij kunt gij niets doen.
The apostle Paul made the same basic point.
En Paulus die zei eigenlijk precies hetzelfde.
In 1 Corinthians 6 he said,
in 1 Korinthe 6 zei hij:
The one who joins himself to the Lord is one spirit with him.
Maar wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest.
That's almost the exact same language.
En dat is haast exact dezelfde taal.
That is used regarding a husband and a wife being one in spirit.
Die gebruikt wordt als man en vrouw één worden.
And in 2 Corinthians 5,
en in 2 Korinthe 5,
he said, if anyone is in Christ,
dan zegt Paulus, daarom als er is ook iemand die één met Christus is, of die in Christus is,
he is a new creature.
Is een nieuwe schepping.
The old things are passed away.
Het oude is voorbij gegaan.
Behold, new things have come.
Zie, het nieuwe is gekomen.
And we've just heard four stories telling that very story.
En we hebben net vier getuigenissen gehoord die dat verhaal vertellen.
All right, so I believe the Lord wants to do something in some lives and hearts tonight.
Ik geloof dat de Heere iets in de harten en de levens van enkelen hier vanavond wil doen.
I think if John the Baptist were here tonight.
Ik denk dat wanneer Johannes de Doper hier vanavond zou zijn geweest,
he would look out over this vast crowd of people.
Dan zou hij deze hele menigte overzien, aanschouwen.
And I think that he would say.
En ik denk dat hij dan zou zeggen.
That some of you have never made a break from this world.
Dat sommigen van u nog nooit gebroken hebben met deze wereld.
That you have never made a sincere and complete commitment to Jesus Christ.
Dat je nog nooit een oprechte en volledige overgave hebt getoond voor Jezus Christus.
This is going to be your opportunity to do that.
Maar vanavond is de gelegenheid om dat te doen.
And I think he would say that there are others here also.
En ik denk dat hij ook zou zeggen dat er anderen hier zijn.
You have made that commitment at one time.
Die zich ooit wel toegewijd hebben.
There was a time that you walked with the Lord.
Er was wel een tijd dat je met de Heere wandelde.
But little by little you started sliding away.
Maar langzaamaan ben je afgegleden.
Your Christianity became sloppy.
Zie, je christen zijn werd traag.
You became too entangled in the things of the world.
En je was te verbonden, verward in de dingen van de wereld.
You no longer have a meaningful prayer and Bible time.
En je tijd met de Bijbel en in gebed had geen enkele betekenis meer.
Or if you do spend time in prayer or in the Word of God.
Of als je nog wel bidt en nog wel tijd met het woord neemt.
There's no longer any life in it.
Dan is er geen leven meer in.
Tonight is an opportunity to turn that around.
Maar vanavond is de gelegenheid om dat om te keren.
I want to go over one more thing briefly before we close this meeting.
Voordat we deze samenkomst afsluiten, wil ik nog één ding kort met jullie bespreken.
It's very interesting to me that we see in Matthew chapter 4, Jesus says, "Repent for the kingdom of heaven is at hand."
Het is interessant om te zien dat Jezus zegt in Matthäus 4, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
And then we get the Sermon on the Mount begins in chapter 5.
En dan zien we aan het begin van hoofdstuk 5 dat hij de bergrede volgt.
The Sermon on the Mount is a description of life in the kingdom of God.
En de bergrede is een beschrijving van een leven in het koninkrijk van God.
But what I want to do is just for a minute, take a look at the first three beatitudes here in chapter 5.
En ik wil nu kort de eerste drie zaligsprekingen met jullie doornemen.
Blessed are the poor in spirit.
Er staat zalig de armen van geest.
The poor in spirit are those who see their need.
De armen van geest zijn zij die hun nood beseffen.
Each of these people we've heard from tonight.
Deze vier mensen die een getuigenis vanavond hebben gegeven,
came to a point in their life.
Zijn op het punt in hun leven gekomen.
Where all of a sudden they could see their need.
Waar ze plotseling hun nood zagen.
Just like the prodigal son, they came to their senses.
Zoals deze verloren zoon die tot zichzelf kwam, die bij zinnen kwam.
Verse 4 says, "Blessed are those who mourn."
En vers 4 zegt: zalig die treuren.
Repentance always involves sorrow.
Bekering brengt altijd treuren met zich mee.
Not worldly sorrow, but godly sorrow.
Een treuren, een droefheid, niet naar de wereld, maar een droefheid naar God.
Actually, we heard it in Gerdien's testimony.
Hadden we ook gehoord in Gerdien's getuigenis.
Where she saw that she had sinned against God's love.
Waar ze besefte dat ze had gezondigd tegen de liefde van God.
And that broke her heart.
En dat verbrak haar hart.
And then verse 5, blessed are the meek.
En dan in vers 5, zalig de zachtmoedigen.
Meekness represents submission.
Zachtmoedigheid betekent onderdanigheid.
It is the submission of one person to the authority of another person.
Het is het onderworpen zijn van de enige persoon, van de ene persoon aan het gezag van de andere persoon.
That is a real conversion.
Dat is echte bekering.
And a real conversion has all three of these elements.
En een ware bekering heeft alle drie deze elementen in zich.
And actually the rest of the beatitudes are all describing the fruit of the spirit.
En de rest van deze zaligsprekingen geeft ons de vrucht van de Heilige Geest.
I said fruit of the spirit, I meant the fruit of repentance.
Ik zei de vrucht van de geest, ik bedoel dit is een vrucht van onze bekering.
Because when you have repented and you have submitted yourself to Jesus Christ,
want als je je bekeerd hebt en als je hebt onderworpen aan Jezus Christus,
you will discover a hunger for righteousness you've never had before.
Dan ga je in je leven een honger ervaren, een honger naar gerechtigheid die je niet tevoren hebt gekend.
And you will find the love of God welling up inside you towards other people.
En je merkt dat de liefde van God in je hart opspringt, een liefde voor andere mensen.
And you will find that your heart is being purified by the Lord.
En je ontdekt dat je hart gereinigd wordt door de Heere.
And you will find that you are becoming a peacemaker even in the midst of hostility.
En je wordt een vredestichter te midden van vijandige situaties.
This is what it means to be converted to Jesus Christ.
En dit is de betekenis van een bekering tot Jezus Christus.
So I want to go back to these two groups I mentioned.
Dus ik wil nu teruggaan naar deze twee groepen die ik eerder noemde.
Obviously, many of you have already made this decision to follow the Lord.
Het is duidelijk dat velen van jullie al de beslissing hebben genomen om Jezus te volgen.
And many of you are really walking with the Lord.
En velen van u wandelen echt met de Heer.
But there are others who have never made that commitment.
Maar er zijn anderen die toewijding nog nooit hebben gedaan.
Again, referring to Herdine's testimony, there was a time she didn't know how to find the Lord.
Ik haal weer het getuigenis van Gerdien aan. Er was een tijd dat ze niet wist hoe ze de Heere moest volgen.
But God was quietly at work in her life.
Maar God was stilletjes aan het werk in haar leven.
And God has been working in your life.
En God is aan het werk geweest in jouw leven, in uw leven.
He's been doing it behind the scenes and very gently.
Achter de schermen heel zachtjes.
But tonight is your opportunity.
Maar vanavond is uw kans.
And we're going to give you an opportunity to make that commitment.
En we geven u nu de gelegenheid om die toewijding aan de Heere te doen.
And also those who have gotten away from the Lord in some respect.
En diegenen die op de een of andere wijze zijn afgedwaald van de Heere.
You've allowed the things of the world to creep back into your life.
Dat je de wereldse dingen hebt toegestaan om terug te sluipen in je leven.
Your life in God is dried up.
En je leven in God is opgedroogd.
Perhaps your prayer life has dried up.
Misschien is je gebedsleven opgedroogd.
Tonight is an opportunity.
Dan is vanavond de gelegenheid.
To humble yourself.
Om je te vernederen.
And to make a fresh commitment to Jesus Christ.
En om je opnieuw toe te wijden aan Jezus Christus.
I'm not the type of preacher that likes to have everyone close their eyes and you can slip your hand up real quickly so no one can see you.
Ik ben niet een type prediker die ervan houdt dat iedereen zijn ogen dicht doet en dat je dan even je handen omhoog steekt zodat niemand je kan zien.
Because if you are so proud that you will not make a commitment in front of others, then you are not even making a commitment.
Als je zo trots bent dat je niet wilt dat anderen zien dat jij je toewijdt, dan wijd je je waarschijnlijk helemaal niet toe.
Really, what I would like to do is ask you to stand up.
Ik zou je willen vragen om nu te gaan staan.
But I'm not going to do that.
Maar dat doe ik niet.
Because this is Holland and not America.
Want we zijn hier in Nederland, niet in Amerika.
But this is what I think I would like to do.
Dat zou ik eigenlijk graag willen doen.
I would like to ask us all to make this a quiet sanctuary.
Maar ik wil graag dat ieder in stilte in het heiligdom is.
And for a few minutes, let's sit in silence.
En laten we een paar minuten in stilte zitten.
If you feel like you need to make that commitment that I'm talking about.
Als jij van jezelf beseft dat jij die toewijding moet maken waar ik het over gehad heb.
Then I'm going to suggest that you do something radical.
Dan stel ik voor dat je iets zeer radicaals gaat doen.
I want to ask you to get on your knees in front of your chair.
Dan wil ik dat je neerknielt voor je stoel.
Show the Lord that you mean business.
En laat de Heer zien dat je ernst maakt.
Make a statement to the enemy around you.
Maak het duidelijk aan de vijand die om je heen is.
That from this night forward you are going to serve Jesus Christ.
Dat vanaf deze avond voor de rest van je leven je de Heer Jezus Christus zult dienen.
And we're going to sit in silence here and pray for you.
We blijven hier in stilte zitten, gaan voor je bidden.
And one of us will lead you in prayer here in a few minutes.
En een van ons zal dan voorgaan hier in gebed.
So I want to ask you right now, if you feel like you need to make that commitment, get on your knees before the Lord.
Dus als je wilt toewijden aan de Heer Jezus, kniel voor je stoel neer.
Pastor Hugo, could you come up here, please?
Wil Hugo naar voren komen? Heilige God, liefdevolle Vader, U die de harten doorzoekt, hier zijn wij voor uw heilige aangezicht. En dank u wel, Vader, dat we zo dicht tot U mogen naderen, dat U zelf het voorhangsel heeft weggenomen. Dat U zelf de weg heeft geopend. En U ziet ons vanavond, Heer. U bent in ons midden. U ziet, Heer, hoe wij hier zitten of geknield zijn. En Vader, we vragen U. Wilt ons vergeven onze zonden. Wilt ons vergeven, Vader, dat wij soms tegen beter weten in vasthielden. En de zonde koesterden. Maar vanavond, Heren, knielen wij voor U. Om in de eerste plaats tegen U te zeggen, Heer, hier ben ik om Uw wil te doen. En om tegen de wereld en in de hemelse gewesten te verklaren dat vandaag een nieuwe dag begonnen is. Om te verklaren dat wij vanaf vandaag U willen volgen. Maar we hebben U zo nodig, Heren. We hebben U zo nodig. En we bidden U, Heren, grijp onze hand. En hou ons dicht bij Uw hart. Vul ons, Heren, met de kracht van Uw Heilige Geest. Dat we staande zullen blijven. Als de Satan zal komen om ons te proberen te verleiden. Dank U wel, Heren. Dat U is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En dat U voor ons staat, dat U ons omgeeft van voor en van achteren, als we in U blijven. Dat U een schild bent, Heer, wat ons dekt. Heer, als we ons misschien afgelopen jaren achter religie hebben verborgen, ook dan, Heer, komen we tot U. En bidden, vergeef ons, Heer. U die ons gekocht en betaald heeft. En die zegt, kom maar. Heer, vanavond willen we tegen U zeggen, hier zijn we. Heer, want we verlangen ernaar, Heer, om U ten volle te kennen. Heer, we verlangen ernaar om te wandelen. In overwinning, Heren, in blijdschap en in reinheid tot U, Heer. Heren, leer ons Uw wil te doen. En dank U wel, Vader, dat U dan belooft, als wij ons tot U keren, dat U daar zult zijn. En dank U, Heilige Geest, dat U ons zult leiden in alle waarheid. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Ja, we mogen weten, U bent daar. En U zult ons brengen
Die eeuwige stad. Dank u wel, Heer, voor verlossing. Dank u wel voor vergeving. Dank u wel voor bevrijding. U zegt in uw woord, de waarheid zal u vrijmaken. En Heer Jezus, u bent de waarheid. En dank u wel dat u doet wat u zegt. Want u bent een God die niet liegen kan. En onze Vader, Heer Jezus, Geest van God, wil u bedanken vanavond en zeggen, we houden van u. En we zien uit, Heer, naar wat u gaat doen. We zien uit naar nieuwe dingen. Halleluja. U zij alle eer. Amen.